Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ik wil vandaag nog een beetje doorgaan op het thema waar ik het gisteren over heb gehad. Over vergankelijkheid. Over de drie universele kenmerken van het bestaan. Top drie van grootste stressfactoren in ons leven. Dat is het overlijden van iemand. Er is zo'n top 10 waar al die stressfactoren in staan. Die ons leven op de kop zetten. Dat is het overlijden van een hele dierbare, iemand die heel dichtbij ons staat. Een ernstige ziekte, scheiding en ook een verhuizing. Nou, er zijn er hier een aantal onder ons waarvan ik weet ook dat ze dezelfde soort verhuizing hebben meegemaakt als ik tweeënhalf jaar geleden. En dat geeft inderdaad enorm veel stress. Ik ben nog steeds in mijn boekenkast, kan ik nog steeds niet alles vinden, omdat ik het er maar in gedaan heb, want dat krijg je dan. En ik ben nog steeds titels aan het zoeken, kan voorheen, had ik feilloos, wist ik precies waar alles stond en nu is het nog steeds. Maar goed, dat is allemaal helemaal niet zo erg. Een verhuizing, daar kom je wel overheen. Maar bij ziekte en overlijden en ook een scheiding, dan staat je leven volkomen op zijn kop. En je zit in een vacuüm, kom je terecht. In een periode van rouw. Of je komt in een enorme crisis terecht. Een existentiële crisis. En dergelijke gebeurtenissen in je leven, dat is een aanslag op je geestelijk en lichamelijk welzijn. Want heel vaak krijg je ook lichamelijke klachten. En in het geval van ernstige ziekte komt het heel vaak voor. En van oncologen daar heb ik zelf ook van gehoord. Van 60% van de relaties lopen een deuk op. Of worden beëindigd. Omdat mensen blijkbaar dat zo moeilijk vinden om met dreigend verlies of dreigende ziekte en verval om te kunnen gaan. We proberen daar toch van weg te lopen vaak. En dan kunnen er natuurlijk best problemen zijn geweest. Maar blijkbaar is dit al net te veel om dat in je leven ook aan te durven gaan. Kortom, in tijden van crisis raken we de controle volledig kwijt. En we bengelen aan een draadje. En zekerheden, als die er al zijn, die verdwijnen, die zijn er niet meer. En we blijven achter, te midden van de scherven van ons bestaan. En ik denk dat iedereen van ons daar wel gebeurtenissen bij kan bedenken. En de grote uitdaging is, hoe gaan we daarmee om? Want we lopen het gevaar, juist in zulke situaties, om overspoeld te worden door gedachten. Gedachten erover. We verlangen terug naar hoe het was. We willen gewoon niet wat er gebeurt. En we verzetten ons. En we denken van alles. Was het maar voorbij? Waarom ik? Waarom overkomt mij dat? Had ik dit of dat maar niet gedaan of gezegd? Of, wat er ook vaak gebeurt, is we beginnen de ander verwijten te maken. Jij wilde toch dit of dat. En we gaan dan onze omgeving of onze partner lastigvallen met onze onkunde om met dergelijke dingen om te kunnen gaan. Nou, ik zei net al, ik ben net verhuisd. Ik zit in een eco-project, dat heb ik al vaker genoemd. En dat geeft gigantische stress, omdat 25 huishoudens zijn bezig om een houten casco in te vullen. Wat helemaal leeg is. Een aantal mensen zijn hier die dat ook van binnenuit hebben meegemaakt. En dat geeft gigantische stress. En eigenlijk de eerste scheiding is al een feit. En nou had het ook op een andere manier wel kunnen gebeuren, maar het feit dergelijke dingen die zetten ons leven op z'n kop. En daarmee ook onze relaties vaak. Maar goed, als we daarover doordenken en als maar gedachten over hebben, hè, dat zijn heilloze gedachten. En als we er ons mee door laten meeslepen, dan brengt dat ons diep in de problemen of in een diepe put. Want dat oeverloze denken of elkaar verwijten maken, hè, dat leidt ertoe dat we geïsoleerd raken. We raken op een eilandje. En we willen weer grip op ons leven en de controle weer terug. Maar dat zal zo niet gebeuren. Dat lukt je niet. Als dat maar doorgaat, die kermis in je hoofd. En het enige wat helpt, dat is om het verdriet of de pijn, de wanhoop, de onzekerheden recht in de ogen te kijken, aan te kijken. Dit is het nu. Dit verlies draag ik nu. Deze scheiding is er, dat verlies. Een verlies van werk of een verlies van vriendschap. Dit is het nu. Daar moet ik het mee doen. En het enige is wat helpt, is het omarmen. Ermee gaan zitten. Aanvaarden wat is. En de tijd zijn werk laten doen. Want de tijd is, eigenlijk zie je dat steeds meer in je leven. De tijd is heel waardevol om geduld te hebben. En te vertrouwen dat het goed komt. Ooit komt het weer goed. In de wetenschap namelijk dat alles voortdurend verandert. Alles verandert voortdurend. Dus ook die periode in je leven gaat weer voorbij. Het leven is nou eenmaal onbestendig en niet te controleren. En dat heb ik gisteren ook gezegd, het is onbestendig, het is niet te controleren, oncontroleerbare. Maar we staan niet aan het roer. Het overkomt ons, we zijn niet bij machten de dingen naar onze hand te zetten. Dat kan niet, dat lukt niet. Het is ontvangen, verdragen en dan kan er iets gaan veranderen. En bij existentiële problemen, gebeurtenissen in ons leven, is het de kunst om geduldig naar een antwoord toe te leven. En Rielke geeft daar, en dat hebben jullie vast al vaker gehoord, ik heb het ook vaker gebruikt, omdat ik dat namelijk zo mooi vind. En hij geeft een jonge dichter in het advies, in brieven aan een jonge dichter, heb geduld en probeer de vragen zelf lief te hebben. Heb geduld. En hij zegt hiermee, omarm wat is. Word intiem wat er in je leven gebeurt op dat moment. Loop er niet van weg. Maar sta erbij stil. Veeg het niet weg, maar ga ermee zitten. Blijf erbij. En hij vervolgt, zoek niet naar die antwoorden. Want ze worden je nog niet gegeven omdat je niet in staat bent ze te leven. Je bent er nog niet klaar voor. Dus heb geduld en forceer het niet. Maar leef naar die antwoorden toe. En durf, hè, want dat is het ook, durf in die onzekerheid te blijven. Durf daarmee te leven en durf te leven met niet weten. Dat is niet weten. We weten het niet. Het leven is onzeker. We weten niet waar het naartoe gaat. Blijf erbij. En je kunt feitelijk hier ook een vergelijking maken met de koan van Hisamatsu. Hè? Niets werkt. Je hebt alles geprobeerd. Niets werkt. Je staat met de rug tegen de muur. En je weet niet wat je moet doen. En blijf dan in de stilte. Want dan blijf geduldig wachten en waken. En het antwoord en de oplossing komen vanzelf naar je toe. Eigenlijk heb ik dat ook de laatste tijd heel erg ervaren. Wacht, Elsbeth, zei ik steeds. Hou op, niet, blijf geduldig. Blijf wachten. Want soms is het verrekte moeilijk om dat te kunnen. Om dat ook te doen. Om te aanvaarden wat er op het moment in je leven speelt. Blijf rustig. Niet in reacties vervallen. Blijf rustig. Blijf wachten en waken. En het gaat vanzelf. De tijd doet haar werk. En er is ziekte, ouderdom en dood, hè? Dat zei de Boeddha. Er is lijden. En het is de eerste edele waarheid van hoe we daarmee omgaan. Hoe gaan we daarmee om? Als we onze wereld inperken tot dat kleine ik, wat ik gisteren ook zei, dat tegenstribbelt en dat niet wil wat er gebeurt, dan lijden we aan het lijden. Dan maken we het groter, dat lijden. Klein, omdat we het beperken tot onszelf. Maar we maken het enorm, alsof jij de enige in de wereld bent die dit overkomt. Maar het overkomt miljoenen mensen, want we zijn mensen allemaal. Met al die dingen waar we mee te maken krijgen. En in het grotere perspectief, hè, als we dat zien, als we vergankelijkheid durven aanvaarden en willen aanvaarden. Eigenlijk is het willen aanvaarden, hè, als een van die drie universele kenmerken van het bestaan. Dan is dat een hele kluif. Maar dan voelen we ons wel meer verbonden met alles wat is. We tillen het dan uit boven het gangbare, alledaagse perspectief. En we zijn dan ook in staat om tegenslag te zien als een opdracht in jouw leven. Dit gebeurt nu. Hier moet ik wat mee. Dit is het. Dit is een opdracht. In plaats van, oh, wat een verschrikking mij overkomt. Nee, opdracht. Hier moet ik wat mee. En dat maakt dat je direct actief wordt en actief bent in plaats van slachtoffer. Oh, wat overkomt me, dit. En natuurlijk heb je zo'n moment dat dat gebeurt. Maar je kunt je herstellen en zien van, hè, op het moment dat je weer tot zinnen bent gekomen, laat ik het maar gewoon zo zeggen, weer bij de les bent, dit is dus een opdracht. Hier moet ik iets mee. En een voorbeeld daarvan, dat is bijvoorbeeld Dostojevski. Dat vind ik een ontzettend mooi voorbeeld van hoe hij ook met zijn leven om is gegaan. Ja, want hij werd ter dood veroordeeld. Hij was ter dood veroordeeld en ze stonden al op de executieplaats en ze hadden hun doodskleed al aan, hij en medegevangenen. En op het laatste moment, ze stonden al in de aanslag. En op het laatste moment werd hij doodstraf omgezet in 10 jaar gevangeniskamp in Siberië. Dus op het moment dat je staat en dat je weet dat je het leven laat, krijg je te horen dat je blijft leven. En dat je 10 jaar naar Siberië moet. En hij schreef in een brief aan zijn broer: ik ben niet wanhopig en ik ben de moed ook niet verloren. Leven is er overal. Het leven is in onszelf, niet buiten ons. Het is in onszelf en ik zal omringd zijn met mensen, zal onder hen mens zijn en het altijd blijven. Je niet buigen voor het ongeluk. Je niet buigen voor het ongeluk. Je niet uit het veld laten slaan. Wat er ook gebeurt. Dat noem ik leven. En dat is de opdracht van ons bestaan. Besluit hij. Op zulke momenten namelijk. Hè, op zulke momenten dat ons iets verschrikkelijks overkomt. Op zulke momenten staan we er niet alleen voor. Want naast onze eigen kracht is andere kracht altijd werkzaam. Altijd. En dat ondervinden we namelijk op de kritieke momenten van ons bestaan. En dan lijkt er wel of er een soort oerkracht in ons loskomt. En we voelen ons dan beschermd en gedragen. En feitelijk zijn we dan tot alles in staat. We kunnen het ook ervaren op ons kussen in de meditatie. Als we ons openen en luisteren naar wat gezegd wil worden. En dat maakt dat we ontvankelijk worden voor de werking van andere krachten. Als wij zitten in de stilte, open en ontvankelijk, dan is het onze eigen kracht die dat doet. Maar tegelijkertijd werkt er iets in ons door. En we kunnen dat niet benoemen en we kunnen dat niet vatten, maar dat is er. En hoe dat werkt, dat weten we namelijk niet. En het is ook niet na te streven, want het is er. Het is er al. Als we maar die openheid en die ontvankelijkheid en in de stilte. En dan kun je dat. Dan werkt het. En je kunt het zelfs ervaren op momenten. In tijden van tegenslag, hè, of op momenten als we voor grote uitdagingen staan, lopen we heel vaak dus dat risico, dat heb ik al gezegd, hè, om het juist klein te maken. Maar het gaat er juist om, hè, dat we dat groter maken, dat we zien dat het een onderdeel is van ons bestaan en van ieders bestaan. En we zijn dan automatisch ook verbonden met het lijden van alle levende wezens. En dan mag alles er ook zijn. Geen voorkeur, geen afkeur. Dit wel, dit niet. Maar dan mag het er zijn. En alle belangrijke boeddhistische teksten die zeggen iets over de werking van onze hartgeest. En ze brengen ook iets van dat grote mysterie tot uitdrukking. En een voorbeeld is de Shinshin Ming, over de vertrouwen in de geest. En het is een tekst van de derde patriarch, Zen-patriarch Zengtsan. En die tekst gaat over de eenheid van alles wat is. Het gaat over ontvankelijkheid en loslaten. Niet van het denken zelf, want het denken, wij denken. Wij zijn gewoon denkende wezens. Ja, dat is juist de dynamische functie ook van ons eigen ongeboren natuur, zegt Benkei, een Japanse zenmeester. Ja, dat hij voortdurend gedachten produceert. Maar het gaat erom, hoe gaan we met dat denken om? Gaan we er verhalen van maken? Of kunnen we het opmerken? Dit is denken en weer teruggaan naar de eigen, naar de hartgeest. Want als we ons te veel door gedachten laten meenemen, zeg maar, meesleuren, hè, van de verhalen en het wordt groter en groter, als we dat, hè, dan dreigen we te verdrinken in de onstuimige zee van onze eigen innerlijke chaos. Het gaat namelijk om te vertrouwen op onze ware aard, op onze hartgeest. Waardoor we als vanzelf leren drijven op de golven van het bestaan. Want je blijft wel staan, je blijft wel overeind, als je dat maar toelaat. En er niet iets mee doet met dat denken. En Patricia de Martelaar had een quote van haar, die geef ik nu. Weer, als je in een onstuimige zee, zij was een zwemmer ook, heb ik begrepen. Als je in een onstuimige zee wild beweegt en met je armen maait, is de kans op verdrinking groter dan als je kalm blijft. En je laat drijven op de dragende kracht van het water. En zij kan het ook weten, want zij is op hele jonge leeftijd overleden, ook aan kanker, rond de 40 was. De paradox van onze weg die we gaan, van de spirituele weg die we gaan, hè, dat is dat we opklimmen naar het goddelijke, of onze ware natuur. Hè, zoals Johannes van het Kruis beschrijft in die bestijging van de berg Karmel. Opgaan in de berg door af te dalen in onze eigen werkelijkheid van wat is. Want we hebben namelijk vaak de neiging ook om het spirituele, om dat als hoger te zien en ons eigen bestaan en al die dingen waar we mee bezig zijn, om dat als lager te zien. Nee, dat is de spirituele werkelijkheid als wij die weg gaan om tot zelfinzicht te komen. Dat gebruiken we om uiteindelijk op die top van die berg te kunnen komen. He, door zelfonderzoek op het kussen. En dat zelfonderzoek, dat moet je ook vooral zien, om het, ik probeer het een beetje praktisch misschien te maken. Het zelfonderzoek, dat is als er iets, een gedachte in je hoofd komt. En dat gaat over een probleem waar je mee zit. Laat het los. Want die gedachten eromheen, die maken juist dat probleem heel ingewikkeld vaak. Laat het los. En ga met aandacht, volg je adem met aandacht tot diep in je buik. En laat alles dieper vallen, tot diep in de aarde. En we hebben een tweede brein in onze buik. Daar komt vanzelf vaak een stemmetje. Iets wat gezegd wordt. Iets of niet. Maar iets kan gezegd worden daar en dat laten, daarmee zitten. Het zegt heel vaak van ja, dat had je misschien wel anders kunnen doen. Of ja, dat was niet helemaal zuiver. Of dat, daar was dat ego toch wel behoorlijk. Hè? Ik zeg maar wat, hè? Maar zo werkt dat. Ga zitten en laat dat denken los. Ga er niet over denken. Maar laat het lopen en er komen vanzelf antwoorden op. En Jyotika Hermsen zegt altijd, durf te luisteren naar wat er gezegd wil worden, omdat het niet altijd leuk is. Het is ook vaak heel moeilijk, want het is confronterend. Het laat je zien hoe je bezig bent, of wat je eigenlijk bedoelt. Of dat er eigenlijk misschien wel een dubbele agenda in zat, in wat er die dag gebeurde. Zo simpel is het. Maar durf te luisteren en laat het gebeuren, maar laat het denken steeds los. Steeds weer naar die ademhaling, tot diep in de buik. En dan gaat er vanzelf wat werken. En dat is, daar is moed voor nodig namelijk. Dat doen we niet makkelijk. Het is moeilijk namelijk om onszelf werkelijk diep in de ogen te kijken en te zien hoe we bezig zijn, wat we doen, wat onze werkelijke achtergrond is, wat we werkelijk beogen. En dat is het mooie van het zitten op het kussen, dat je dat zelfonderzoek, hoe langer hoe meer begrijpt. Maar dat het ook, ja, en dan heb ik weer Dogen, omdat dat voor mij altijd een prachtige tekst is. Zitten, dat is het zelfvergeten. Het zelfvergeten is samenvallen met de 10.000 dingen. En dat is namelijk het mooie van als je dat denken los kan laten en dit laat werken, dan kan er iets ontstaan van dat je werkelijk voelt dat je verbonden bent met het hele universum. En het is ook onze beoefening feitelijk om, we hebben de neiging om vreugde en verdriet, omdat dat vreugde is vreugdevol, is fijn, dat willen we graag. En verdriet, dat willen we eigenlijk niet, dat is moeilijk. Dat is, feitelijk zegt Tsang ook, in de Zinzinmin. Maak geen onderscheid. Maak er geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Dit is in je leven gaande, maar ook dat is in je leven gaande. En maak er geen onderscheid in. En mijn eerste leraar, Nico Tiedeman, die zei altijd, ja, ik hoor zijn intonatie nog steeds, en jij ook vast. Samsara is nirvana. Nirvana is samsara. Hoe vaak hij dat niet zei. dat heel vaak. En toen begreep ik het niet hoor. Ik bedoel, ik vond het toen heel lastig. Ik denk, kan dat nou? Hoe kan dat nou? Maar het gaat, waar het om gaat is hoe we ermee omgaan. En dat we niet het een niet willen en het andere wel willen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Oké, nu is dit aan de hand in mijn leven. Dit is nu mijn opdracht. Hier moet ik nu aan werken. Hier moet ik iets mee doen. En de vreugde, geniet daar vooral van. Want we hebben ook juist heel vaak het idee zo van als het dan feest is in ons leven en alles loopt mee. En dan zijn we vaak alweer bezig met, oh, hoe gaat het over een maand? Maar ga daarin op. Voel dat. Ervaar dat. Want zo vaak is het niet een enorm groot feest in ons leven. Dus geniet daar met volle teugen van. Want het is zo weer voorbij. Alles gaat voorbij. Ja, het hoort erbij als een opdracht in het leven. Maar we worden er ook meer mens van. We worden er menselijker van. Als we dat ook. Want je ziet gewoon, je bent veel meer in staat om de ander ook wezenlijk te zien. Omdat je namelijk zelf dat verdriet kent, zie je het ook bij anderen. Maar kun je daar meer bij zijn? Ben je niet bezig met adviezen te geven, maar dan ben je erbij. Ermee. Er samen mee. En dan komt onze Kuan Yin in onze traditie er natuurlijk altijd bij, omdat ze zo belangrijk is in onze traditie. En we kunnen in alle nederigheid, ook alle vragen, als we het niet meer weten, onze wanhoop neerleggen bij Kuan Yin. De bodhisattva van het grote mededogen. Want we staan er niet alleen voor. Kuan Yin die luistert naar de noodkreten van de wereld en niet rust tot iedereen is gehoord. En zij die de sprong waagt voorbij alle angst. En we kunnen ons ook aan haar grote mededogen spiegelen. In het grotere perspectief van een onwrikbaar geloof en vertrouwen valt niemand erbuiten en ontvangt iedereen kracht naar kruis. Mijn moeder zei dat altijd. Kracht naar kruis. Je kunt het. Want we worden gedragen. Ik besluit met de woorden van Dostojevski. En hij zegt: de waarheid is niet buiten je, maar in je. En vind haar daar. Onderwerp je aan jezelf. Word jezelf meester. En je zult de waarheid beleven. Ja, word je, wat bedoelt hij daarmee? Doe zelf onderzoek. Laat dat ego steeds meer smelten. Dat is wat hij bedoelt. Deze waarheid is niet in de dingen, niet buiten je en niet ergens over zee, maar eerst en vooral in je eigen werken aan jezelf. Werken aan jezelf. Zelf onderzoek doen op het kussen. En het niet alleen op het kussen doen, maar dat ook meenemen in je leven van alle dag. Als je jezelf overwint, zul je je milder stellen en dan zul je, zegt hij, zo vrij zijn als je nog nooit hebt durven dromen. En je zult daarmee tegelijk een hele grote taak op je nemen. Hele is van mij. Een grote taak op je nemen. En ook anderen vrij willen maken en het geluk laten proeven, want je leven zal inhoud krijgen. Laten we mild zijn voor onszelf en voor de ander. Ik dank jullie wel en we gaan de stilte weer in.